Oké, 2 Koningen 18. 2 Kings chapter 18. Nou, ik moet beginnen met een kleine correctie. Vorige week, toen ik de introductie op de vorige les aan het geven was, was ik in mijn gedachten aan het denken van, dat is niet helemaal juist wat ik hier zeg, maar ik ben er toch mee voortgegaan en ik heb het dan achteraf. Ik denk van, ja, dan moet ik dan de volgende keer dan maar even rechtzetten. Soms zit je zo druk bezig met de les dat sommige dingen je wel eens ontglippen. Maar wat was dat? Ik heb op een gegeven moment gezegd in de introductie, heb ik het over koning Achas gehad, die heel slecht was. En ik heb gezegd, hij was niet zo slecht, ik heb hem eigenlijk verward met zijn vader Jotam. En die Jotam was de zoon van Uzia. En ik heb eigenlijk 1 generatie overgeslagen, want ik heb gezegd dat Achas de zoon was van Uzia. Dus als je dat nog eens moest luisteren, weet dan dat dat niet helemaal juist zat. Dus je hebt Uzia, dat was degene die daar met melaatsheid werd geslagen, omdat hij een offer wilde brengen. Zijn zoon Jotam, die was, deed wat recht was in de ogen van de Heere, alleen hij deed niet zo slecht als zijn vader. En die zijn zoon Achas dan, die was gewoon heel door en door slecht. Goed, dat even rechtgezet. I made a little correction to something that I said last time. I confused King Ahaz of Judah with... I mentioned him and referred to Jotham, what Jotham occurred in his life, and I said Ahaz, so that was not correct. Okay, maar vandaag gaan we hebben vorige keer gezien, het Rijk, het Noordelijke Rijk is afgesplitst, is in ballingschap weggevoerd. De koning van Assyrië heeft het weggevoerd en heeft daar andere mensen in de plaats gezet. Vandaag zullen we zien dat niet iedereen is weggevoerd in ballingschap. Er zijn nog enkele overgebleven. Dus niet elke ziel in Israël is in ballingschap gevoerd, maar de meerderheid. Laten we het daarop houden. En vandaag gaan we eigenlijk een verademing krijgen. We gaan verder met de koningen van Juda, want Juda is nu alleen overgebleven. En we gaan een koning krijgen die zijn gelijke niet heeft gekend sinds de dagen van Salomo. Een koning die zo'n goed voorbeeld is, koning Hizkia, in zoveel gebieden en waar kunnen we, wij kunnen daar zoveel goede dingen van leren. We gaan daar ook tenminste nog 1 les aan besteden, misschien zelfs nog 2, dat moet ik zien hoe ik dat ga invullen. Maar er wordt ook heel veel over hem gezegd in de Bijbel, over koning Hizkia, op verschillende plaatsen. Maar goed... We gaan vandaag beginnen in 2 Koningen 18. Today we will start in 2 Kings 18 and we will talk about King Hizkia. And he is such a good king that Judah has not seen such a good king since the days of Solomon. And he is really a refreshment to the nation of Judah. But not only to Judah, also to some of the Israelites in the northern kingdom who remained there. Because last time we saw that Israel was conquered, they were taken away in exile, and the king of Assyria put some people, other people in the place. Today we will see that not all, every single soul was taken into exile. Some remained in the country, in the northern kingdom. Maar laten we eens kijken in 2 Koningen 18, in vers 1. Want op dit moment dat hij koning wordt, is Israël nog niet in ballingschap gevoerd. Want wanneer wordt Hizkia een koning? Wel, in het 3e jaar van Hosea. De zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hizkia koning. De zoon van Achas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi, zij was een dochter van Zekaria. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Dus de toestand is, until verse 3, Israël is nog in het noorden daar, koning Hosea is er nog altijd. Ze zijn nog niet in ballingschap en op dat moment wordt dus Hizkia koning van Juda op 25-jarige leeftijd. Er zijn koningen die al veel jonger, we hebben zelfs koningen op 8-jarige leeftijd, van 8 jaar. Maar hij op 25 jaar, een jonge man, zou je denken een jonge man die graag van de geneugten van het leven wil genieten, maar Hizkia is zo helemaal niet. Hij is een zeer godsvruchtig iemand. Hij is iemand die zijn hart erop gezet heeft, die de keuze gemaakt heeft in zijn leven. Ik wil God dienen. Ik wil God kennen. Ik wil een relatie met God hebben. So we see at 25 years old, when the situation in the northern kingdom is still that Hosea is king there, they have not yet been taken into exile. And here we see that at 25 years of age, he becomes a king, and he rules for 29 years in Jerusalem. And he did what was right in the eyes of the Lord. And he does that in a very special way. He is a guy, maybe we think 25 years old, you want to first try and enjoy the things of the pleasures of this life. But he was different. He had set his heart upon serving the Lord and in trying to influence other people around him to do the same thing. Wat zien we verder vanaf vers 4 tot en met 8, vers 4 tot en met until 8. Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af, en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. De Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok, was hij voorspoedig. En hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en diende hem niet meer. Hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en verwoestte het gebied ervan, van de wachttoren af tot de versterkte stad toe. Tot hier, until verse 8. Als je zegt, ik geloof in God, wat veel mensen zeggen, dan kun je dat wel zeggen, maar als je leven daar geen beeld van is, geen uitwerking van is, dan is dat totaal zinloos dat jij met je lippen zegt, ik geloof in God. When you say as a person, I believe in God, then you can say that, and there are many people who say it like that, but if your life is not an example, is not living out of what you say, then it's completely worthless that you say, I believe in God. En bij Hiskia was dat zo het geval, want wat deed hij? Hij wilde God dienen en hij verbond daar ook de daden aan vast. Wat deed hij? Hij ging alles wat zijn vader aangas, die zeer slecht was, die zelfs zijn kinderen door het vuur deed gaan, die de tempel van God op slot had gedaan, omdat hij daar toch niet veel kon zoeken en ook hij wou daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Hij had die op slot gedaan. En hij had overal in Jeruzalem altaren gebouwd om afgoden te dienen. En wat doet Hiskia? Hiskia is helemaal anders dan zijn vader. Hij heeft een slecht voorbeeld gekregen. En in plaats van dat slechte voorbeeld na te volgen, gaat Hiskia alles omverwerpen wat God niet welgevallig is. Wat zegt dat over hem? Op 25-jarige leeftijd, wat een groot geloof deze jonge man had. So we see at 25 years old, he is going to undo all the things that his father did. King Ahaz, when he was king, his father, he locked the doors of the temple of God. He started building all kinds of altars for strange gods, for false gods in Jerusalem and started worshiping them. And when Hiskia becomes king, he undoes all these things. He destroys them and he wants to serve God. En we hebben gezien in vers 4 wordt er iets heel merkwaardigs gezegd. In vers 4 something very remarkable is said. Ik heb daar enkele jaren geleden al eens een les over gepredikt. A few years ago I preached a lesson on what is said here. Wat deed hij op het einde van vers 4? Hij sloeg de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negustan. Nu onder Achas was het eigenlijk bijna niet mogelijk om God te dienen in geest en waarheid. Maar wat hadden de Israëlieten gedaan? De Judeërs, meer specifiek. Die hadden die slang die Mozes in de woestijn gemaakt had. Omdat zij gezondigd hadden, in Numeri hoofdstuk 21, kan je dat lezen, moest Mozes een slang maken die ophouden en wie daarnaar keek, die werd genezen, die werd behouden voor de beet van de slangen. Nu, die koperen slang die Mozes gemaakt had, die was blijkbaar al die tijd nog in hun bezit gebleven. En dan moet je denken, regelmatig hebben verschillende koningen de tempel leeggeroofd om schattingen aan andere koningen te betalen. Maar goed, door dit alles heen is blijkbaar die koperen slang, die is er nog gebleven. En zij hebben daar een afgod van gemaakt. Zij begonnen, die koperen slang zijn zij beginnen te aanbidden. Zij zijn daar offers aan beginnen te brengen. Nu, aan wat doet ons dat denken vandaag de dag? We denken aan Maria, een vrouw die zeer te prijzen is, zeer heilig was, zeer vroom was. Maar daar houdt het dan ook mee op. Wat doen mensen vandaag de dag? Zij gaan Maria gaan aanbidden. Op dezelfde wijze, God heeft dat nooit niet bedoeld dat aan Maria zou aanbeden worden als een godin bij manier van spreken. Net zoals God het nooit bedoeld had als dat hier die koperen slang zou gaan aanbeden worden. Dat was niet waarom God die opdracht toen gegeven heeft. We kennen nog andere dingen die we daaraan kunnen linken. Denk eens aan het avondmaal. Hoeveel christenen zijn er niet die denken van voilà, als ik zondag ben samengekomen, ik heb de tafel des Heren genuttigd, heb ik mijn plicht gedaan en is mijn leven als christen weer in orde met God, kan ik weer een week verder. Dat is ook een manier van te zeggen, iets wat God heeft ingesteld, gaat men verheerlijken, gaat men eigenlijk veranderen, het nut daarvan, en men gaat dat bijna aanbidden. Denk eens aan mensen die eigenlijk zeggen, of die denken, goh, als mijn naam in de lijst staat ingeschreven van de plaatselijke gemeente, goh, en ik behoor tot de gemeente van Christus in de hout te halen. Wauw, hè? Die gemeente, dat is alles. Gaat men ook weer iets hoger stellen als wat God het bedoeld heeft. En men gaat eigenlijk de bal volledig misslaan. We see here that the Israelites, they started worshiping the bronze snake that Moses made. And we see that they did offers made offers to the bronze snake. And they even gave it the name Nehushtan. And so what we see here a few years ago, I've preached a lesson on this very verse, that we see this happening often in our time and age. We see people doing the very same things when they start worshiping Maria. That God never intended for people to worship Maria as God never intended Israelites to worship here the bronze snake. That was not the purpose. And so today we see also people, Christians, saying or thinking, oh, if I have partaken of the Lord's Supper on Sunday, then I'm okay with God, and I can continue for the rest of the week. So they make the Lord's Supper into something God never intended it to be. It's the same with people who think, oh, if my list is inscribed in the church directory of the church in Houthale, it's such a great church, then my life with God is in order. So they exalt the church above what it actually is or should be. There's Hiskia, die begint daar eigenlijk die grote hervormingen in het land door te voeren. En bedenkt dan eens wat een grote verantwoordelijkheid die daar op zich neemt. Het volk is bezig met al die goddeloosheden. En hij neemt het op zich. Hij durft het om al die beslissingen te nemen die heel onpopulair zijn. Ja, want het volk was eigenlijk met andere dingen bezig. Maar wat deed Hiskia? Hiskia vertrouwde op God. En Hiskia hing de Heere aan, wordt er gezegd. Hij was één met God. Hij wilde enkel datgene doen wat God zei. En als hem dat nu populair maakte of onpopulair maakte, dat was helemaal niet zijn zorg. Zijn zorg was om recht te staan met God. En dat is een heel grote les voor ons vandaag de dag. Als jij christen bent, dan gaat jij je niet populair maken met wat jij gelooft. Want deze wereld is compleet anders. Denk compleet anders. En toch is het nodig dat godsvruchtige mensen zoals Hiskia durven opstaan en durven zeggen, nee, dit is wat God zegt. Nee, dit is wat God wil. En zo moeten wij het doen en niet anders. En dat is een van de mooie voorbeelden wat het betekent om u aan God te hechten, om uzelf vast te klampen aan God zoals Hiskia dat deed. So think about the great responsibility that Hiskia took upon himself. He took very difficult choices. He made himself very unpopular by making those decisions of destroying everything that the people were doing and said, this is not correct. You cannot do this. And so it's a great lesson for us today when we want to live as a Christian. What we believe and what we will say will not make us popular among the world, because they live and think and act differently as what God wants. And yet Hiskia, he did it. He stood fast. And he showed himself a good example. And so should we learn from his great example. En kijk wat hij dan verder doet in 2 Kronieken 29. Let us go to 2 Chronicles 29. Second Chronicles 29, 2 Kronieken 29. Maar eerst gaan we twee versen lezen in 2 Kronieken 28, vers 24 en 25. First we will read two verses in chapter 28, verse 24 and 25. Dat is wat ik juist gezegd had. Achas liet het gerei van het huis Gods bijeenbrengen, toen hij dus nog koning was, en stuk slaan. Hij sloot de deuren van het huis des Heren en maakte zich altaar op elke hoek te Jeruzalem. In elke stad van Juda maakte hij offerhoogte om voor andere goden offers te ontsteken. En hij krenkte de Heren, de God zijner vaderen. En nu zien we dat zijn zoon Hiskia koning is geworden. Hoofdstuk 29 vers 1. Wordt eigenlijk hetzelfde gezegd als wat we juist gezien hebben. Maar in vers 3 lezen wij. Kijk wat Hiskia doet. In vers 3, verse 3. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren en hij herstelde ze. En dat is een mooi voorbeeld. Ja, geloven in God, maar durf ook te herstellen wat fout is. Veel mensen gaan gewoon in hun geloof met God verder met wat verkeerd is. En ze herstellen niet wat eigenlijk hersteld moet worden. Toen Hiskia de beslissing had genomen om God te volgen, was een noodzakelijk gevolg van die beslissing dat de deur terug zou geopend worden. Dat de tempeldienst terug hersteld zou worden. In verse 3, so we see that what his father destroyed, and when his father locked the door, when Hiskia decided to do what God wanted, the necessary inference of that decision is that he had to open the door of the temple and that he needed to restore the things that were broken from the temple. En dan zien we ook in vers 4. Toen liet hij de priesters en de levieten komen en vergaderde hen op het oostplein. En zeide tot hen, hoort naar mij, levieten, heiligt u thans. Heiligt het huis van de Heere, de God uw vaderen, en brengt het onreine uit het heiligdom naar buiten. Want onze vaders zijn ontrouw geweest. Zij hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van de Heere, onze God, en hebben hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woning des Heere en haar de rug toegekeerd. Zelfs hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd, geen reukwerk ontstoken, nog brandoffers gebracht in het heiligdom aan de God van Israël, zodat de toren des Heren op Juda en Jeruzalem rustte. En hij maakte tot een voorwerp van schrik en ontzetting en tot een aanfluiting, zoals gij met eigen ogen kunt aanschouwen. Zie, hierom zijn onze vaders door het zwaard gevallen en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap. Thans is het mijn voornemen een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, opdat zijn brandende toren zich van ons afwende. Mijn zonen, wees thans niet nalatig, want u heeft de Heere verkoren om in zijn dienst te staan en om zijn dienaren te zijn en aan hem te offeren. Dus we zien dat Hizkia niet alleen zegt, ja, wij geloven in God, maar hij zegt ook wat er verkeerd was. Hij durft tegen het volk van Israël te zeggen, dit is waar we fout zijn. Dit is het moment waar we de weg zijn ingegaan. En dat is iets wat voor veel mensen heel moeilijk is. Dat mensen, als zij geliefden hebben, familieleden of goede vrienden of goede kennis of wie dan ook, dan hebben zij niet de moed om te doen wat Hizkia hier doet. Hizkia, die durft tegen zijn eigen volk zeggen, mensen die hij lief had, hij zegt, kijk, onze vaderen, dat is inclusief zijn eigen vader, zegt hij, zijn helemaal verkeerd geweest. Die hebben dingen gedaan die nooit niet hadden mogen gebeuren. Ze hebben God verlaten. En wij moeten dat nu gaan herstellen. En dat getuigt weer van een diepe liefde voor God en een diepe liefde voor zijn medemens. Want iemand die van iemand anders houdt en die niet zegt wat er fout is, die houdt niet werkelijk van die persoon. Ons gevoel zou misschien heel iets anders zeggen. Ja, maar ik wil die persoon niet kwetsen. Ja, maar ik wil die niet voor de kop stoten. Ja, maar ik wil geen relaties gaan kapotmaken. Was dat wat Hizkia deed? Hoe kan iemand zich ooit bekeren als niemand zegt tegen die persoon, dit en dit en dit en dit is fout en dit en dit en dit moeten we doen om het goed te maken? So we see Hizkia calling the priests and the Levites. And he calls them and he says, we need to sanctify ourselves. We need to sanctify the house of the Lord. And he says, because our fathers did what was wrong. And that would have included his own father. So we see that Hizkia, he was not afraid to say the things as they were. He really loved these people. He said this and this and this is wrong. And we oftentimes see when people have a loved one, a family member or a good friend or whoever that they love and appreciate dearly, that they are afraid to tell that person what is wrong. But how if we cannot say or do not dare to say to a person we love, this is wrong, how can that person ever repent of their sin? So we see a great example again in what Hizkia does. He tells what is wrong and he gives an example to them how they can solve the problem. Maar het is heel duidelijk wat Hizkia zegt. Hizkia zegt, kijk, wij hebben ons van God afgewend. Onze vader hebben ons van God afgewend. Wat kwam er? De toren van God kwam. Wij moeten nu terugkeren. En wat zou God doen in vers 10? Als wij ons terugkeren tot de Heere, zegt Hizkia, dan zal de brandende toren van God zich van ons afwenden. Want wat voor plezier zou God er toch in hebben om het volk te straffen? God heeft daar geen plezier in. Maar wanneer men zich afkeert van God, is dat het logisch gevolg. So we see that he, as we read in verse 10, in the previous words we saw that he said, we have turned away from the Lord and the result is the wrath of God. And in verse 10 he says, I want to make a covenant with the Lord that the wrath of God may turn away. So when people turn from God, they get the wrath of God. When people turn to God, they get God's mercy. And this is what Hizkia wanted. En dan gaan we ook verder in de tekst dat we zien dat Hizkia vraagt, we gaan dat niet allemaal lezen tot het einde van het hoofdstuk. Hizkia vraagt om offers te brengen voor de verzoening van de zonde. We zien in vers 24, daar staat, en de priester slachtte en offerde het bloed daarvan als zondoffer op het altaar om over geheel Israël verzoening te doen, want de koning had bevolen dat het een brandoffer en een zondoffer voor geheel Israël zou zijn. Dus wanneer zij hun schuld erkenden, wanneer ze bereid waren om te veranderen, was het ook nodig dat zij een offer zouden brengen voor de zonde die zij gedaan hebben. Dat die zonde met God verzoend mocht worden. Dus Op zich is het niet genoeg om u te bekeren tot God en om te erkennen dat je fout bent geweest. Het is ook nodig dat de fouten die er zijn gemaakt, verzoend worden met God. Dat is een principe wat we in het Nieuwe Testament eigenlijk identiek tegenkomen in de verzoening van de wereld door Jezus. So we see in verse 24 that the king, and in the previous verses also, he commanded that a sacrifice needed to be made for the sins of the people. So it is not enough just to recognize that you made sins, that you sinned. It is not enough to turn to the Lord. It is also necessary that sacrifices for the sins were made to reconcile the sin. And this is a principle, a type that we also see in the New Testament, what we have to do and what we have received in Jesus Christ. Verse 25 is heel interessant. Verse 25 is very interesting. Kijk wat hij zegt. Hij stelde de levieten bij het huis des Heren op met cymbalen, harpen en citers overeenkomstig het gebod van David en van God, des konings Siner en van de profeet Nathan, want het gebod was gegeven door de Heren door bemiddeling van zijn profeten. En de levieten 26 stonden opgesteld met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. Wat we hier zien is een heel belangrijke tekst, een heel het relaas als men spreekt over het aanbidden van God met muziekinstrumenten in het Nieuwe Testament. These two verses give us an answer to the question when we discuss with people why we do not worship God with instruments in the New Testament. Hier zien we heel duidelijk dat al die cymbalen, al die harpen, al die citers, dat was niet iets wat David in een keer zei, en waarom zou ik nu niet eens God gaan aanbidden met harpen, met cymbalen en met citers? Wat staat er? Het was een gebod gegeven door de Heer. Het was God die dat zo had ingesteld in het oude verbond, tijdens het oude verbond, dat zo de aanbidding moest gebeuren. Hizkia, die God lief had en die God wilde dienen, zorgde ervoor dat het ook gebeurde zoals God het had gedaan. We see here that David, when he was king, he was not somebody who said, oh, why don't we just go and worship God with cymbals, with trumpets? No, we see clearly that when David introduced these things, they were a commandment of the Lord. And so Hizkiah, wanting to please God and wanting to serve God and wanting to obey God, he made it happen that all was set up as God wanted it. Als we dan verder gaan, vers 27. Toen beval Hizkiah het brandoffer op het altaar te offeren. En op het ogenblik dat het brandoffer een aanvang nam, werd een lied des Heren aangegeven en klonk trompetgeschal, begeleid door instrumenten van David, de koning van Israël. De gehele gemeente boog zich neer, men zong het lied en blies op de trompetten, dit alles totdat het brandoffer voleindigd was. Toen zij met offeren gereed waren, knielden de koning en alle die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. Vervolgens bevalen koning Hizkia en de overste, de levieten, de heren, te loven met de woorden van David en van de ziener Afat. En zij zongen de lofzang met vreugde, knielden en bogen zich neer. Until verse 30. Wat we hier zien is, er was een grote eerbied gekomen in de plaats van al die goddeloosheid. Er was een eerbied voor God gekomen. Maar niet alleen een eerbied. Zij bogen zich neer en zij zongen liederen om God te verheerlijken. Het was een zeer indrukwekkend iets. Maar weet je wat mij aanspreekt? Wat er staat? Zij zongen op het einde van vers 30... Zij zongen de lofzang met vreugde. Hoe vaak ziet je het niet als je als gemeente samenkomt, en ik heb het niet noodzakelijk of niet exclusief voor de gemeente in hout halen, maar je ziet nog alles dat mensen, ben zo blij, Jezus redde mij. Hè? Mensen zeggen dat en daar zit niks in, daar zit geen passie in. En mensen zingen wel iets omdat iedereen zingt, Maar er is geen vreugde, er is geen dankbaarheid. Wat het volk hier besefte was dat zij door God waren vrijgekocht. Dat zij door God waren behouden en waren vergeven en zij kenden een grote vreugde. Er was eerbied en vreugde en zij knielden zich met respect neer voor God en zongen die lof voor hem. En dat is iets wat wij ook moeten leren. Maak het geen gewoonte onder elkaar, omdat we toch altijd zingen. Dat we maar gewoon zingen omdat we zingen. Maar laat het vanuit een vreugdevol hart komen dat gij zingt. Uit dankbaarheid. Wat God voor u gedaan heeft en nog steeds doet. Dat is wat we hier lezen en leren. Dat is iets wat mij bijblijft wanneer ik dit verhaal lees. Hoe zij dat met een grote vreugde deden. En met heel veel eerbied en respect voor God. So we see that when they sacrificed. And it was very impressive. It was accompanied with all the instruments of David. And we see that the assembly bowed down before God. They sang a song until the sacrifice was done. And look in verse 29 and 30 that they kneeled down, they bowed down. And at the end of verse 30 we read that they sang a praise with joy. They were happy. And so oftentimes we see, and I'm not saying this to the church in Houthal, but when you sing among Christians, and this is something we need to be very careful, is that people just sing because they are singing. Everybody else is singing, so let's sing. And they are thinking about what they did last week. They are thinking about what they maybe are going to do next week. But here we see they sang a song with joy and with reverence. Why? Because they fully understand what God did for them. That God helped them, that God redeemed them, that God forgave them. So let us not take the singing as part of our worship as a tradition. Because maybe then we also make the singing into nichustan. We exalt it to something it is not meant to be. Goed, ik zie dat ik al een half uur aan het spreken ben. Ik ga de les hier afbreken. Ik wou nog verder gaan met hoofdstuk 30, maar daar gaan we volgende keer mee verder gaan. Hoe Hiskia het Pascha viert, daar gaan we ook tegenkomen van die wat ik juist zei, dat er in het Noordelijke Rijk nog dingen, mensen waren overgebleven. Dat gaan we in hoofdstuk 30 tegenkomen. Daar gaan we vandaag niet meer mee verder gaan. So, I will close here, because it's time. But in chapter 30, we will continue next time. We will see, this is where I mentioned that in the Northern Kingdom, some people left. That's what we will read in chapter 30. Maar laten we sluiten met 2 Koningen 29, vers 36. 2 Kings 29, verse 36. Let us close with these words. Jechizkia, met andere woorden Hiskia, en het gehele volk verheugde zich over wat God zijn volk bereid had, want onverwachts was deze zaak geschied. Jarenlang was er een grote wanorde, was er een grote afgoderij in het land. En hier zien we dat wanneer mensen zich tot God keren, wat komt er in de plaats? Een grote vreugde. Er was blijdschap, er was vrede met God. En God wil vandaag de dag niet anders doen. Maar dan moeten wij, net als Hiskia, de bereidheid hebben om te zeggen, ik wil een verbond met God maken. Ik wil alleen maar doen wat God doet. Ik wil mensen durven zeggen wat kwaad is. Wat staat er in Jesaja 5 vers 20? Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad noemen. Hiskia was zo niet. Hiskia durfde zeggen wat kwaad was. En als gevolg daarvan bekeerden zich veel Israëlieten terug tot de Heere. En er was grote blijdschap onder het volk. Laten we leren van zijn voorbeeld. So we see that Hezekiah, or Hiskia as we say in Dutch, and the whole people were very happy and they rejoiced what God did for the people. And so we see years before that there was great despair in the country, in the land, because of the false gods that were worshipped. But when they turned to the Lord, God brought happiness in their midst. And today God does not want to do anything else than this. He wants to make us happy. So we need to learn from the example of Hizkia that we need to have a determination to only want to do what is right in the eyes of the Lord. And then we need to tell people what is wrong so they can repent of it. Not like in Isaiah chapter 5 verse 20 where it says, "Woe on them who call good evil and who call evil good." Hizkia was not a man like that. He wanted to call good good and bad bad. And we need to learn from that. And so we see the result of such behavior. It's a great blessing. Amen.
Amen.